Welkom in de podcast Paper. Hoe draag jij als professional bij aan de informatiehuishouding en digitale transformatie van jouw organisatie of bedrijf? Hoe staat het eigenlijk met je eigen informatiehuishouding? In deze serie gaan we op onderzoek. Wat werkt en waar valt iets te leren? Paper, dat is de podcast van het vakblad IP, waarin gesprekken over werken en leven in het informatietijdperk. Open, pittig en een beetje zelfkritisch, maar zeker ontspannen en informatief. Wat goed dat je ons gevonden hebt en veel plezier bij het luisteren. Wil je zelf ook bijdragen? Kijk op informatieprofessional.nl. Ja, ik zit vandaag met Martijn Aslander. En Martijn is filosoof, spreker, schrijver en probeert ook alles op zichzelf uit. Dus dankjewel dat ik hier mag zijn, Martijn.
Ja, welkom Tom. Hartstikke leuk.
Ja, we zitten in Haarlem. En als het over informatie gaat, vond ik gelijk dat jij eigenlijk de eerste was die ik moest spreken in dit onderzoek.
Nou, quite an honor. Maar ik ben vooral benieuwd naar alle anderen die naar mij komen. Maar happy to help. Fascinerend onderwerp.
Ja, want dit wordt dus een hele serie waar ik iedere aflevering iemand anders spreek. Om eens te vragen, hoe doe jij dat nou met al die informatie die op je afkomt? En ik hoop dat jij als luisteraar geholpen bent en een stapje verder komt in je eigen, misschien wel wat chaotisch aandoende hoeveelheid informatie waar je vandaag de dag mee om moet gaan. Mm-hmm. Vertel Martijn, wanneer dacht jij eigenlijk voor het eerst, wat een berg informatie, ik verzuip?
Dat heb ik eigenlijk nog nooit ervaren.
Oh,
nee, ik zie informatie zie ik zelfs hetzelfde als Lego. Hoe meer Lego, des te beter. Dus geef maar meer blokjes, dan kan ik meer dingen bouwen.
Oké, okay, dat is een mooie. Ja, trouwens ook een motto trouwens, hè, las ik ergens.
Ik heb er meerdere. Ik weet niet welke.
Ik dacht aan de technologie. Dat toch eigenlijk wel een brug is tussen je idealen en de mensen.
Nou ja, mijn motto is zeg maar, je moet. Ik heb een soort heilige drie-eenheid ooit geformuleerd. Tussen informatie, mensen en ideeën. Een idee is namelijk niks anders dan samengestelde blokjes informatie. Dus een idee is opgebouwd uit blokjes informatie. En als je out-of-the-box ideeën wil, moet je gewoon meer ongelijksoortige blokjes informatie vergaren. Maar aan alleen ideeën hebben, heb je helemaal geen zak. Je moet ze materialiseren in het hier en nu. Daar heb je ook mensen voor nodig. Maar heel veel mensen in je adresboek hebben, dat is niet genoeg. Je moet ook weten wie je wanneer, in welke volgorde, waarover moet bellen. En wie je in beweging krijgt voordat je een kwartje ingooit. Dus voor mij is informatie de brug tussen mensen en ideeën. En als je een probleem wil oplossen, je wil een kans verzilveren of je wil Mission Impossible doen, heb je al die drie dingen nodig. Mensen, informatie en ideeën. Maar voor mij is informatie de ruwe grondstof. Inhoudelijke informatie, praktische informatie, strategische informatie, inhoudelijke informatie en kennis. En daarom fascineert me dat zo mateloos.
Oké. Okay. En je hebt nooit dat gevoel gehad, ik verzuip?
Nee.
Nou ja, toevallig had ik van de week, was ik mijn bureau eens een keer aan het opruimen. Want ik heb zo'n hoog-laag systeem eronder geschroefd. Hè. Ik had een vast ding en toen moest er van alles uit mijn ruimte om om dat even voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dus ik ben een weekje na dato, maar ik ben nog steeds papier aan het weggooien hoor.
Heb je dat nooit gescand?
Nee.
Tom, ik heb hier een Fujitsu ScanSnap iX500. En daarmee haal je gewoon een hele meter papier dubbelzijdig binnen een uurtje. Heb je alles gescand. Dus als je in papier blijft hangen. Overigens, ik ben nogal aanhanger van de gedachte van Umberto Eco over de antibibliotheek. Mm-hmm. Die zei, wat kun je nou beter hebben? Een bibliotheek met boeken die je gelezen hebt of een bibliotheek met boeken die je niet gelezen hebt? Dus ik maak me niet zo druk over die veelheid informatie. Als je weet hoe je daarin moet navigeren, is dat helemaal niet zo erg.
Het worden wijze lessen vandaag, heb ik het idee, Martijn. Als je nou kijkt naar de situatie waar je dus net vertelt, hè, ik heb zoveel verschillende Lego-steentjes aan informatie. Is dat de informatie waar we het over gaan hebben vandaag?
Ja, jij bent onderzoeker en jij bent interviewer, dus het is jouw feest en ik ben gast. Heerlijk.
Oké, dat is ook zo. Nou, laten we het daarover hebben, want dat is nogal een hoop. En als ik je hoor dat je ook al je papier door de scanner gehaald hebt, dan...
Lang geleden al, hoor.
Dan heb je toch ook een hele berg met mapjes. Dus de situatie...
Nee, mapjes, dat deden we vroeger. Mapjes is van... Ja, kijk, ik ben lifehacker natuurlijk. Een van de founders van lifehacking.nl. Wij zeggen al jaren, pile, don't file. Die computers zijn krachtig genoeg. Dus alles in mapjes stoppen, dat is van vroeger. Dat doen we niet meer.
Mm-hmm. En ja, dus je hebt een hele goede zoekmachine.
Nou ja, ik snap gewoon denk ik hoe informatie nowadays werkt. En ja, informatie moet je kunnen... Daar heb ik een doctrine over geschreven. Ik zal hem in de show notes zetten. Dat is leuk voor de luisteraars. Ik maak een link. Alles wat langskomt is onderbouwd, verifieerbaar, aanklikbaar, na tijd beschikbaar. Informatie moet opslaanbaar, vindbaar, ordenbaar, herordenbaar, sorteerbaar, filterbaar, metadateerbaar, deelbaar en publiceerbaar zijn in seconden en niet in minuten. Bij voorkeur ook nog op een smartphone. Nou, als je door die lens kijkt, dan ga je heel anders met informatie om.
Wanneer ben je tot het inzicht gekomen eigenlijk?
Nou, die informatiedoctrine schreef ik voor ons nieuwe boek, ons werkenstuk. Dat ik hopelijk dit najaar uitkomt. Maar ik was degene ooit die David Allen aan de founder van Evernote heeft voorgesteld op de eerste Gavin Vincent Dunn-conferentie in San Francisco waar ik bij was. En Evernote ben ik vanaf dag 1 al gaan gebruiken. Dus ik zit er een beetje op, zeg maar. Al deze materie. En ik ben hier eigenlijk al vanaf mijn Commodore 64 mee bezig.
Mm-hmm.
Alleen toen had ik de skills nog niet. En het informatiebewustzijn nog niet. Maar ik ben al mijn hele leven op zoek naar hoe kan ik alles wat ik tegenkom en vergaar ergens slim opslaan en terugvinden. En dat is een hele oude traditie, heb ik afgelopen jaar in coronatijd ontdekt. Want ik had in één keer tijd om heel veel na te denken en te lezen.
Maar het klinkt een beetje als de pot met goud aan het eind van de horizon, als ik je zo hoor.
Nou, ik ben niet op zoek naar de heilige graal, maar al sinds 1550 ontdekte ik dit jaar. 1550, mind you, waren ze in Duitsland al bezig met de voorlopers van het zettelkastenprincipe. We hebben natuurlijk in 1930 Vannevar Bush gehad, die met de MIMEX, de Memory Extension, idee had. Daar is overigens in 1960 is er een rechtstreeks verband met de uitvinding van de hyperlink, waar we een hoop aan te danken hebben, en het artikel van Vannevar Bush in de jaren 30. We zitten nu in een nieuwe renaissance met een waanzinnige lading nieuwe soorten tools, toegankelijk, goedkoop tot bijna gratis. Die voorbij dat dogma van het document springen, zoals ik dat noem. Omdat we nog steeds eigenlijk, als we naar de computerinterface kijken, we de jaren 70 analogieën en metaforen uit de jaren 70 omgeving meegekopieerd hebben naar de computerinterface van nu. Waardoor staande en liggende A4'tjes het dominante informatieconstruct zijn in organisaties. Terwijl als je kijkt naar de praktische werking daarvan, ja, dat is te traag.
Ja. En, maar eigenlijk zijn zelfs de organisatieboeken nog vaak gericht op die A4'tjes. Hè? Van als je nou getting things done met de mapjes en dat soort dingen.
Nou, even, ik ben niet aan zich tegen mapjes. Het concept mappen, dat zal bruikbaar kunnen zijn. Alleen, dat is niet het hele verhaal. Kijk, David Allen was zijn tijd ver vooruit. Boek kwam uit in 2001. Het boek was overigens geflopt in Nederland. Ik heb het uit de Ramsch gehaald samen met Tucker Oosterkamp. We hebben het opnieuw laten vertalen. En gezegd, iedereen zegt GTD wereldwijd, dus hou die titel in stand. Nou, de rest is history. Maar David Allen heeft eigenlijk geen visie op technologie. Hij heeft wel op tijd doorgehad van, joh, de hoeveelheid informatie is zo groot aan het worden, dat past niet meer in ons werkgeheugen. Dus dat moeten we externaliseren. Want bij een computer kun je het RAM-geheugen uitbreiden, maar dat lukt je bij de mens niet.
Mm-hmm.
Maar er zitten wel wat hiaten in. En Gavin Vincent Dunn is ook een methodologie die een soort van rigide is. En dat is niet. De dynamiek van de huidige werkwerkelijkheid is zo heftig dat Gavin Vincent Dunn daar niet het antwoord op is.
Ja, als ik
een oplossingsrichting zou ik het eerder noemen.
Ja, ik snap hem. En de situatie is dus eigenlijk, oké, je zag al vroeg, die informatie, die moet voldoen aan een aantal voorwaarden om hem bruikbaar te maken en aan elkaar te kunnen legoen voor wat ik nodig heb.
Ja, daar heb ik een woord voor bedacht en ik noem dat informatiekapitaal. Je zou kunnen zeggen dat in een informatiesamenleving al die informatie die je ooit vergaat en ergens in bewaard hebt, dat is kapitaal.
Ja.
Alleen dat kapitaal is niet liquide, omdat we in oude sokken gestopt hebben. Ik zie mappen, submappen en documenten echt als oude sokken. En daarmee heb je informatiekapitaal niet liquide. Terwijl je carrière maak je met het uitdelen van je informatiekapitaal, zodat je sociaal kapitaal verwerft.
Ja.
En die zorgt voor een hogere informatiepositie, meer vertrouwen. En als je dat ook weer terug kan vinden, kun je dat ook weer uitgeven.
Ja, en wat ik je hoor zeggen is meer vertrouwen. Dus informatie die je ooit in handen gehad hebt, die heb je dus op een of andere manier gewaardeerd. Waardoor het bijvoorbeeld meer vertrouwen heeft dan gewoon een lucky shot op Google.
Sowieso, omdat er was een reden waarom je het ooit bewaard hebt. En ja, ik ben het eens met Mathieu Wegman, die zegt, de hoogleraar Nijenrode, die zegt, joh, de halfwaarde tijd van kennis is aan het afnemen. Dus als je in de jaren 60 gepromoveerd was, dan kwam je de rest van je carrière ermee weg. Als je nu afstudeert, dan moet je opnieuw aan de bak morgen. Maar ik zou het, wat er kan met die nieuwe tools, is als het ware samengestelde rente, dus rente op rente op rente, op je informatiekapitaal krijgt. Want informatie die in een document staat, in een map, in een submap, waar je nooit meer naar kijkt, waarvan je niet eens meer wist dat je het had, als die niet automatisch gelinkt wordt naar een aantekening in een document van vandaag, mm-hmm, dan zit je heel veel dubbel werk te doen. En een schatting uit het boek Het Geheugenpaleis van Joshua Voer is dat we ongeveer 160 uur per jaar aan het compenseren zijn wat we zijn vergeten. Nou, daar valt dit onder, dus per jaar. En we zijn ook nog eens 260 uur per jaar volgens een recent Microsoft-onderzoek bezig met zoeken. Nou ja, sorry, maar dat is echt niet meer van deze tijd. Dan snap ik wel dat iedereen druk heeft.
Dus die situatie is helder. Waarom had jij jezelf die taak gegeven eigenlijk om hier chocola van te maken van al die informatieblokjes?
Oh, die is redelijk helder. Kijk, ik ben natuurlijk met Erwin Witteveen, hebben we Easycratie geschreven en Nooit Af. Boeken over het netwerk en informatiesamenleving. Dus ik doe eigenlijk twee dingen. Ik kijk door de lens van technologie naar sociaal-maatschappelijk-economische ontwikkelingen. En ik kijk op individueel niveau praktisch, hoe krijg je dingen gedaan? Hoe krijg je meer gedaan in minder tijd, met minder stress, tegen lagere kosten, met meer impact? Lifehacking. Als je dan gaat kijken, waar zit dat heilige vuur bij jou, Martijn? Alle grote vraagstukken in onze samenleving zijn in de kern bureaucratisch van aard. Zorg, onderwijs, duurzaamheid, dat zijn in de kern bureaucratische vraagstukken. Ik ben niet tegen bureaucratie, ik zie de functie daarvan in een rechtsstaat, alleen we hebben er te veel van. Dus mijn praktische inborst is van, joh, zorg gewoon dat je zonder geld en papier met informatiekapitaal en sociaal kapitaal zo kan schakelen dat je geen monetair kapitaal nodig hebt, geld. Want als er iets is waar een bureaucraat geen invloed op heeft, is mensen die zonder geld en papier dingen gedaan krijgen.
Ja, dus eigenlijk
dus daar komt het vandaan. Het is gewoon heel praktisch.
Je zegt dat het meer kennisvraagstukken zijn dan handelingsvraagstukken eigenlijk. Als ik je zo
nou ja, weet je wat het beluister. Is? Wat voor vraagstuk er ook is, de informatie is er, de kennis is er, de ideeën zijn er, technologie is er, passie, noodzaak, urgentie, capaciteit. En daartussen zit bureaucratie. En ja, ik geloof dat we dat kunnen oplossen doordat we informatiekapitaal liquide maken. Dus ik zit er heel operationeel in.
Oké, dus wat ben je nou concreet dan gaan doen toen je dat inzicht had? Hè? Van ik heb al die informatiebrokjes en die moet ik op een of andere manier aan elkaar linken, zodat ze veel sneller en makkelijker bruikbaar worden.
Nou ja, ik ben niet één concreet ding gaan doen, maar het is niet zo dat je op een dag wakker wordt en dat je een heel groot inzicht hebt of zo. Dat je denkt, nou ik ga dit doen. Ik ben gaandeweg een soort handelingsperspectief gaan voelen en gaan uitdokteren. En ik merkte dat er geen taal was om vast te pakken wat ik wilde uitleggen. Dus ik heb mijn eigen taal bedacht. Het moeras van de verdwenen notities, de micronotitie, informatiekapitaal, informatieliquiditeit, persoonlijk kennismanagement. Ik heb niet alle woorden zelf bedacht, maar ik heb wel al die woorden geladen. En die ben ik de wereld in gaan slingeren. En ik zie dat mensen, zeg maar onder de noemer digitale fitheid, iets waar ik afgelopen jaar mee bezig ben geweest, dat ze dat aan het oppikken zijn. En echt verbijsterd. Ik ben al 10, 15 jaar bezig met digitale vaardigheden. Maar ja, ik kom de gaandeweg achter dat de hoekkant is. Maar de why is natuurlijk informatie. It's the information, stupid. Bill Clinton die won ooit de verkiezingen van George Bush Senior met de slogan It's the economy, stupid. Van, joh, jongens, jullie vergeten het belangrijkste. Namelijk, het gaat om de economie. Mm-hmm. En ik denk dat nowadays, of heden ten dagen, laten we het Nederlands houden, dat heel veel organisaties met van alles nog wat druk bezig zijn. Maar ze vergeten, het gaat om de informatie. De enige reden waarom al die mensen de hele dag druk zijn en heen en weer rennen en bellen en appen en zo, is omdat ze hun informatie gewoon niet liquide hebben. Dus als we vergeten, het voelt een beetje alsof de afgelopen 30, 40 jaar een paar duizend miljard euro geïnvesteerd is in IT. En al het geld is naar de T gegaan en we zijn de I vergeten.
Ja.
Want er gaat heel veel geld, want we hebben het heel veel over digitale vaardigheden en over technologie. Maar de praktijk is dat meer dan de helft, ik heb onderzoek gedaan, de helft van de 5 miljoen kenniswerkers weet niet wat Alt-Tab is. Dus het heeft niet zoveel zin om over digitalisering, digitale transformatie, webtech, cyber te praten. Mm-hmm. Als we vergeten dat de helft van de kantoormensen, of de schermwerkers, niet weet dat je tussen twee programma's kunt schakelen met een toetsenbord in plaats van met een muis. En als je niet snapt waarom dat relevant is, dan moet je nu ophouden met luisteren naar deze podcast.
Ja, als je een aantal seconden op een dag telt wat je daar anders voor gewonnen
ja,
had.
Ja. Nee, het gaat niet om tijd winnen. Het gaat om de cognitieve belasting. Even een kwart van de mensen in Nederland is niet engaged op zijn werk. En we weten ook dat werkstress en burn-out volksgezondheid vijand nummer 1 aan het worden is. Dat komt omdat we de hele dag door die computer gebruiken als een moderne typemachine. Mm-hmm. En dat is zonde. En dat doen we omdat we niet geleerd hebben om met informatie om te gaan. En dit gaat niet over mediawijsheid, dit gaat over informatiegeletterdheid. We weten niet waar we informatie moeten opslaan, hoe we het moeten opslaan, hoe we het moeten terugvinden. Heel eerlijk, de sector en de KNV-gerelateerde partijen hebben daar ook geen visie op. Want die zitten nog in de systeemwereld. Terwijl ik denk dat op individueel niveau, daarom hamer ik zo op dat persoonlijk kennismanagement, daar zit de winst. Dus op het moment dat we de individuele kenniswerk kunnen emanciperen en kunnen uitleggen waar je die brokjes informatie laat, hoe je die weer terugvindt, hoe je die combineert en recombineert. En daar is nog zo'n wereld te gaan. Dus ik sta mijn handen jeuken om dit aan te gaan pakken in Nederland.
Ja, wat bij mij triggert is dat ik ineens aan een arts denk die waar de een gespecialiseerd in de hand is en in de ander in het oor. En er nog maar weinig artsen zijn die helemaal uitgezoomd naar het geheel kijken. En dat is wat ik je hoor doen.
Nou ja, even, jij loopt langer in dit vakgebied. Ik ben een outsider in de wereld van informatieprofessionals. Maar ja, ik heb natuurlijk wel meegewerkt aan die documentaire van KNV. Hè? Dus alles mm-hmm. is informatie en daarna toegang of andersom.
Aanrader.
Ja, en toen kwamen we uit bij de documentaire kenniswerk. En nou ja, als je 4-5 uur per dag met een scherm bezig bent voor je werk, ja, dan ben je gewoon een scherm- en kenniswerker. En daar weten we nog te weinig van.
Ja, maar je bent dingen gaan doen om in eerste instantie je eigen informatie eigenlijk in die ordening te krijgen die je zocht. Hè? En die, nou ja, die hanteerbaarheid.
Ja, maar ook te ordenen en te herordenen naar behoefte.
Dus, ja. Dus ik ben... Wat ging je toen concreet doen, behalve boeken schrijven en spreken en woorden de wereld ingooien?
Ik heb iets van 93.000, de limiet zit bij 100.000 overigens, items zitten in Evernote. Dus heb ik afgelopen jaren was dat mijn archief. Toen kwam ik Workflowy tegen. En dat is een tool die ik 4-5 jaar lang niet begreep, tot ik doorhad hoe krachtig het was. En toen ben ik denk iets van 200.000 bullets in Workflowy vergaard. Dat is echt een van de allerkrachtigste tools die ik ooit gezien heb in mijn hele leven. Uh-huh. Daarna ben ik gaan spelen met Rome Research. Echt mind-blowing. Ik denk dat de gemiddelde informatieprofessional die meer dan 2 filmpjes heeft bekeken van Rome Research denkt, oh my god, dit wordt de heilige graal. En daarna ben ik een mooie zoektocht gaan houden langs Notion, een fantastische informatietool. Ben ik met Miro gaan spelen, heb ik helemaal tot op het bot uitgezocht. En snap ik hoe ik mijn informatiegereedschap goed kan inzetten. En er is nog zo'n wereld te winnen. We zitten met z'n allen echt te prutsen in mappen en submappen, daar moeten we vanaf.
Maar worden de mapjes dan niet langzamerhand vervangen door allerlei verschillende systemen? Als ik je zo hoor. Workflowy.
Ja, maar informatie moet voor jou werken, niet andersom. En het leuke is, als het eenmaal digitaal is, dan kun je het zo van het een in het andere verplaatsen. Dus ik vind het niet zo erg dat ik op meerdere plekken informatie heb staan. Dat hele one system to rule them all, dat we hebben bij Sauron gezien in Lord of the Rings, dat loopt slecht met je af als je op één ding bent. Ja. De gereedschapkist moet breder. Office 365 is een fantastisch pakket. Als je het op de goede manier gebruikt. Je moet ook niet met een hamer een schroef ergens in rammen. Of met een nijptang gaan hameren. Mm-hmm. En dat is wel wat mensen doen met Microsoft. We kenden al Dev by PowerPoint. Maar er bestaat sinds afgelopen jaar ook Dev by Excel. Excel is een spreadsheet bedoeld om te boekhouden. Mm-hmm. Daar moet je geen wachtrij in de zorg mee in kaart gaan brengen. Want dat heeft afgelopen jaar 1500 dooien gekost in Engeland. Dat is een ander verhaal. Ik zet hem in de show notes. Dev by Excel. Maar er is één grote omissie in de grote office suites die heel kantoorwerk in Nederland gebruikt. Microsoft, Google en ook Lotus hebben geen visie op persoonlijk kennismanagement. En dat PKM was altijd een niche. Dat gaat helemaal groot worden. Met digitale fitheid zijn we er ook mee bezig. Ik denk dat op het moment dat we kantoorwerk in Nederland gaan uitleggen dat Office een fantastisch pakket is, maar het is niet genoeg, dan pas gaan de deuren open. We zijn gewoon bang dat individuele medewerkers aan hun eigen informatiekapitaal gaan werken. Want dat willen werkgevers natuurlijk altijd zelf houden. Ze zijn altijd bang voor delen en dat soort zaken. Maar op het moment dat je dit serieus gaat nemen, denk ik dat je, als je het een beetje slim aanpakt, 70-80% van het meeste kantoorgedoe, vergaderingen, meetings, documenten niet kunnen vinden, dat je dat niet meer nodig hebt. Het afstemmingsvraagstuk in de hele workflow, de werkprocessen, gaan beter als je dat op individueel niveau en op teamniveau met elkaar regelt.
Oké, en kun je iets zeggen over, hè, dus je bent systemen gaan onderzoeken, werken, methodieken. Hoe ver ben je? Wat zijn resultaten waarvan je zegt van oké, in mijn zoektocht om die informatie als Lego steentjes allemaal aan elkaar te kunnen knutselen, hoe ver ben je gekomen? Wat zijn resultaten?
Ja, ik ben natuurlijk geen onderzoeker. Ik ben een praktisch mens en ik pruts maar wat aan en al prutsend ontdek je van alles. Feit is dat ik op mijn telefoon in Workflow in Rome dingen gewoon in secondes kan vinden. Maakt niet uit hoe diep begraven en hoe oud. En dat hij zich automatisch, sterker nog, jij zit hier aan tafel omdat ik tijdens een demo bij een webinar liet ik even zien hoe krachtig die tool is. En er stond automatisch een taak, kwam er in beeld. Goh, je moet Tom Dalderup bellen. En volgens zag een van mijn kijkers die zag dat. Ik denk, hey Tom, je moet Martijn even bellen. Dus dat is de reden dat jij nu hier aan tafel zit. Ja. Maar het is het directe gevolg van mijn experiment met wat als ik mijn informatiekapitaal liquide maak.
Ja, oké. Okay. Ja, en hoe zou je zo'n resultaat dan kunnen benoemen? Van waarom zou ik als luisteraar nou denken van, oh ja, ik moet ook eens wat meer die kant op?
Nou, doe het vooral niet, zou ik zeggen. Dat is een hoop werk. Nee, je hoeft niet harder te rennen dan een beer, maar je moet wel harder kunnen rennen dan die andere kerel.
Oké.
Dus even voor mij, in wat ik doe, is snelheid van informatie is chefzag. Want als je de hele dag alle tijd van de wereld hebt en je hebt het niet druk en je bent lekker aan het onderzoeken in je kantoor, niks aan de hand. Maar ik run 50-60 projecten tegelijkertijd door elkaar heen. In meerdere tijdzones met honderden mensen. Ik heb helemaal geen tijd voor de computer. Dus dit is geboren uit noodzaak. Ik heb hooguit een uur per dag, dat is veel, heel soms twee, om een computer te bedienen. Ik heb daar gewoon geen tijd voor. Ik ben de hele dag aan het lezen, aan het wandelen, aan het nadenken, projecten aan doen. Ik ben vooral heel veel aan het bellen en berichtjes aan het sturen. Dus voor mij moet informatie echt heel snel beschikbaar en paraat zijn. Want die vertraging die kost mij gewoon waardevolle tijd op deze planeet. En ja, mijn tijd is schaars.
Ja, en
het gaat dus niet om snel, sneller, snelst. Het gaat niet om haast.
Het gaat eigenlijk om slimmer. Hè?
Nou ja, het gaat om slimmer zodat mijn hoofd het blijft doen.
Mm-hmm.
Het gaat erom dat ik tijd heb om na te denken over dingen in plaats van aan dingen. En als ik in een fractie van de tijd die anderen daarvoor nodig hebben meer gedaan krijg, hou ik tijd over voor mijn kinderen, om te slapen, om buiten te komen, om over dingen na te denken, okay, creatief te kunnen zijn. Dat vind ik nogal belangrijk.
Oké, okay. En in hoeverre ben je geslaagd in je missie die je zelf gegeven hebt?
Ja, maar het is geen missie die ik mezelf heb opgelegd, hè? Het is een soort, het is work in progress. Een deel van dit besef begon toen Phil Libin, de founder van Evernote, tegen mij zei, I want to be your second brain. Hij zei, er komt een moment, dat was in 2008 geloof ik, er komt een moment, zei hij, dat technologie ervoor zorgt dat je eigen data en dus je geest kunt koppelen aan je eigen dataset en aan de wereld. Nou, we hebben gezien dat Elon Musk daarmee bezig is, hè, met Neuralink en zo.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, god, dat kon best wel zwaar zijn. Oh, dat is wel handig als ik mijn informatie, mijn leven op orde heb. Als mijn dataset klaar is. Dus ik probeer ook in mijn dataset klaar te hebben voor de ontwikkelingen van overmorgen. Zodat ik daarvan profiteer. Want dat lijkt me fantastisch. Dus ja, ik ben nogal, als het gaat om informatie en data, ben ik een hamster.
Oké, okay, ja. En dat is niet erg, omdat je externe geheugen eigenlijk eindeloos is.
Nou ja, mijn geheugen is, we weten, de prefrontale cortex. Ik kan maar 7 tot 9 items tegelijkertijd bevatten. Dat is het beroemde getal van Miller. Die gedachten, die visies over dat digitale exoskelet voor je brein. Dat second brain, die second brain thought, waar ook Thiago Voortedruk mee bezig is. Ja, ik herken dat wel. Ik bedoel, en dit is een hele oude gedachte. Van joh, wat nou als je alle mensen die je ooit hebt ontmoet terug kon vinden? Wat nou als je alle je boeken die je van waarde waren, dat je daar weer stukjes uit kon halen en kon verbinden met elkaar? We vergeten zoveel, omdat ons brein is helemaal niet En we hebben natuurlijk in het onderwijs de retorica en ook de geheugentechnieken, de mnemonica, zitten niet, al heel lang niet meer in het curriculum. Terwijl, ja, wat heeft het voor zin om dingen te gaan leren als je weer vergeet? Dat is toch tijdverspilling?
Ja, oké. En zijn er mensen die hetzelfde doen als jij?
Ja, ik ben toevallig wat zichtbaarder en wat vocaler en ik heb de goede netwerken gebouwd de afgelopen 20 jaar. Maar hier zijn wereldwijd honderdduizenden mensen mee bezig. Ik bedoel, je gaat naar YouTube, als je zegt, Rome Research for Beginners of Notion for Beginners, Workflow for Beginners, denk je, er zijn nog veel meer Aslander-achtig. Alleen ik denk niet dat er veel mensen door mijn lens kijken. Dus die drive die ik heb om bureaucratie om zeep te helpen, of onnodige bureaucratie om zeep te helpen, mm-hmm. in relatie tot het bevrijden van informatie, het liquide maken van informatiekapitaal en vooral de link met sociaal kapitaal. Ik denk dat dat nieuw is. En Standing on the Shoulders of Giants probeert iedereen een kleine bijdrage te leveren aan de progressie van de mensheid.
Oké, en dit gaat dus over persoonlijk kennismanagement.
Kennismanagement werkt natuurlijk niet, hè? Laten we eerlijk zijn. Geef mensen een tool die traag is in het gebruiken, waar je geen acuut persoonlijk voordeel van hebt en mensen gaan hem niet gebruiken.
Ja.
Nou, dus leuk bedacht, dat kennismanagement. Ga niet werken, wordt hem niet. Maar PKM, wat echt 20, 30 jaar lang een niche was, is aan het ontploffen. Als je goed gaat googlen, ik heb gelukkig de Nederlandse URL, persoonlijkkennismanagement.nl. Mm-hmm. Als je gaat googlen op personal knowledge management, dus ook PKM, dan zie je dat de wereld staat op uitbarsten op dit punt. Het is zo fantastisch hoeveel mensen hier diep over aan nadenken zijn. Dus we moeten niet op documentniveau naar informatie kijken, maar veel atomairder naar brokjes informatie die je met elkaar in verband kan brengen. Nou, gooi je ook nog eens deep learning en AI tegenaan en je hebt een feest.
Ik hoor een beetje door de hersengolven hoor ik heen komen. Ja, ik wacht wel even tot mijn IT-afdeling iets aanlevert.
Die gaan niet voor je doen hoor, want jouw brein werkt wel anders dan mijn brein. Dus we moeten van centrale IT moeten we naar decentrale, gepersonaliseerde IT. Want jouw digitale werkgereedschap, je hebt hele andere behoeftes dan ik, omdat jouw brein anders werkt. En we zijn naar IKEA gegaan. We hebben daar het standaarddoosje gezien. Ze zeiden tegen Microsoft, heb je ook zoiets voor al onze kenniswerkers? En vervolgens hebben we die gegeven. Zeiden ze tegen de kenniswerker, kijk, hier heb je Office. Hier kun je alles mee doen. Ja, dat is gewoon niet waar. Ja. Je kunt een paar belangrijke dingen niet. Okay. En dit is de reden dat mensen e-mailtjes aan zichzelf sturen. Er is geen visie op korte, snelle gedachten, waarnemingen, noties, dat soort zaken. Dus ik noem die dingen de micronotitie. Dat is alle informatie die te klein is om er een Word-document voor aan te maken.
Ja, oké. Okay.
Terwijl de waarde van wat we zien, waarnemen en vastleggen, er zit meer waarde in de micronotities dan in het document. Ja. Alleen die micronotities, die laten we nergens. Die zitten overal. Die zitten op papiertjes. Ik zit jou hier met papier. Ik zit met een Remarkable. Ja. Die zetten we in een appje aan onszelf, in een mailtje, gele briefjes. Maar we hebben hier gewoon geen goede oplossing voor. En David Allen had het wel juist bij, joh, je moet een goede, slimme inbox methodiek verzinnen. Mm-hmm. Maar de software heeft ons de afgelopen jaren niet verder geholpen. En dat probleem is eindelijk opgelost.
Oké, dus als ik jou zo hoor, dan krijgen we nog een hele generaties van software die veel meer gericht is op jou als mens type.
Nou, die is er al. Alleen dat begint met dat je zelf een visie moet ontwikkelen over wie ben ik, wat is mijn behoefte en hoe richt ik dat in. Nou, en dat in een context waarin de helft van de kenniswerkers niet weten wat Altap is. Nou, lekker dan. Dus ik heb voor de komende 10 jaar genoeg werk.
Als je terugkijkt op wat je allemaal gedaan hebt, hè, aan activiteiten om te komen tot die wensen die je hebt rond informatie. Hoe kijk je daarop terug? Is dat een mooie route geweest, waardevolle route? Wat zou je anders gedaan hebben als je nu aan het begin had gestaan?
Nou, ik heb afgelopen maanden een nieuwe disclaimer uitgevonden. Geïnspireerd op Max Verstappen. Heel veel mensen die mij zien optreden en slimme dingetjes zien doen destijds met Evernote, daarna met Workflowy of met de Notion of Miro, die denken, oh wauw, als ik ga doen wat Martijn doet, krijg ik wat Martijn heeft. Nou, dat moet je helemaal niet willen, dat is één. En twee, het is niet waar. Je wordt geen Max Verstappen als je in zijn auto stapt. De kans dat je heel huis de bocht doorkomt is nogal klein. En zelfs als je de race wint, word je nog geen Max Verstappen, want daar heb je drive voor nodig en stamina en lef en al die dingen. En een doos nieuwsgierigheid. Dus op de vraag in reflectie, wat zou je anders gedaan hebben? ik ben me pas sinds kort bewust van, goh, ik kan wel enthousiast zijn over een tool. Alleen ik vergeet dan dat mensen naar die tool kijken en denken, volgens Martijn moeten we dit gebruiken, dan komt alles goed. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Je moet een gezonde mate van nieuwsgierigheid en experimenteerdrive hebben om te kijken, hoe zet ik een tool naar mijn hand?
Ja.
En dus dat is nogal een belangrijke. Dus die had ik mee willen geven. Verder heeft de maker van de schrijver van de boeken van Game of Thrones heeft iets moois gezegd, George Martin. Hij zei, ja, er zijn mensen die hebben een soort geest die lijkt vooral op die van een architect. Die hebben een bepaalde structuur nodig, een planmatige aanpak, en dan kunnen ze tot prachtige gebouwen komen. Maar je hebt ook tuinmannen, die zaaien wat en die kijken wat er naar boven komt en die dealen daarmee een beetje hier, een beetje verplaatsen. En dat gaat natuurlijk bij een architect gaat dat niet. Je kunt niet even een muur zo verplaatsen of de fundering weghalen. En hij zegt, afhankelijk daarvan, die hele voorhoede van personal knowledge management, zie je mensen ook die metaforen gebruiken. Hey, ben je nou een architect of ben je nou een... En er zijn prachtige gesprekken over. Er is zelfs een koude oorlog gaande, de Cold War note-taking, tussen Tiago Forte, de bedenker van de PARA-methode en How to Build a Second Brain, en Conan White Sullivan. Dat is Conor is de maker van Rome Research. En de ene zegt, joh, je moet met mapjes gaan werken en een structuur hebben. En de ander zegt, joh, je moet op atomair niveau alles bij elkaar gooien. Want je kunt niet alles in één mapje stoppen. Soms zit iets wel in 30 mapjes en overmorgen gebeurt er iets waardoor weer een nieuwe structuur nodig is. Dan heb je allemaal versies overal in zitten. Dat is niet handig. Dus dat is iets wat je aan de technologische kant wel kan oplossen. Ons brein werkt waarschijnlijk inderdaad meer zoals Rome Research zegt van, joh, meer atomair. Want iets wat vandaag in een bepaalde context logisch is, kan morgen in een andere context een dubbele lading van een andere betekenis krijgen. En dat kun je aan de informatiekant oplossen. Nou, dat is een beetje filosofisch, maar er zijn geweldige artikelen geschreven over de Cold War on note-taking. En ik zou de informatieprofessionals, waarvan ik hoop dat ze nu luisteren, zo gunnen dat ze gaan ontdekken wat er in die wereld gaande is. Alleen dan moet je voorbij de grote centrale IT- en informatiesystemen gaan kijken. De klassieke taxonomieën, de klassieke grote bases waar je mee werkt, die zijn relevant en die moeten we ook behouden. Dus geen misverstand daarover. Maar willen we de samenleving helpen met informatie, dan moeten we die personal approach gaan leren waarderen, ontdekken en hanteren.
Oh, heerlijk. Ja. Ik moet ineens aan die Japanse mevrouw denken, die opruimen.
Maar die kon ook.
Ja.
If it doesn't spark your joy. Alleen de pest van fysieke spullen voor de luisteraars. Marie Kondo is een opruimgoeroe uit Japan. En die zegt, joh, alles wat in jouw huis geen vreugde brengt, maar eigenlijk iets representeert waar je afscheid van moet nemen, moet hup thuis uit, dan blijft je huis opgeruimd. Ze maakt zelf trouwens een bende van thuis, maar dat is een ander verhaal.
Valt reuze mee, hoor.
Mijn punt hierin is, in deze analogie die je naar voren brengt, is dat als het gaat om informatie, kijk, opslagcapaciteit is al lang geen issue meer. Ik gooi digitaal liever dingen niet weg. En waarom? Omdat je niet weet over 10 jaar wat je misschien met die oude informatie in een andere context nog gekund had. Ja. En met mijn kennis over waar de computerwereld naartoe beweegt en wat er allemaal mogelijk is, ja, hoe meer ik kan vastleggen over het verleden en het heden en alles wat ik vergaard heb, des te beter. Want ik ga er vanuit op enig moment machine learning en AI mij daar enorm in gaan helpen om daar een hefboom op te zetten.
Welke aanbevelingen zou je hebben? Wat zou je, als je nou geïnspireerd bent door het verhaal van Martijn, wat zou dan luisteraars voor stappen kunnen zetten? Waar zou je moeten beginnen?
Ga eerst eens voor jezelf opschrijven. Pak een stuk papier of een toetsenbord, mij maakt niet uit. En ga eens opschrijven op hoeveel plekken jij informatie bewaart. Een takenlijst, een to-do-app, een papiertje. Hoeveel je WhatsApp-inbox, je LinkedIn-inbox, hoeveel inboxen heb je? Ga daar eens over nadenken. Ga eens nadenken over, goh, mail je inderdaad dingen aan jezelf en waarom is dat? Dat is één. Mm-hmm. Duik eens in die Cold War note-taking, omdat het hele leuke, heldere, verhelderende, grappige discussies zijn die je een andere blik geven op informatie. Als je het nog niet deed, leer RSS onder de knie krijgen. Ik vind dat goed moet in het basiscurriculum van Nederland zitten, RSS. Ik snap niet een van de meest krachtige oude technologieën van het web, dat die zo niet bekend zijn bij de massa. Ga niet alles zelf doen. Als je een vraag hebt, zet hem op Twitter met hekje durft te vragen. Ik heb ooit die hashtag bedacht. Hij is hartstikke krachtig, want mensen vinden het heel leuk om jou te helpen zonder dat je het door hebt. Maar als je geen vraag stelt, ja, dan ontneem je anderen de kans om blij te worden van het feit dat ze jou er kunnen helpen. En ga YouTube-filmpjes bekijken van Rome, Workflowy, Notion en Miro. Want ja, we moeten die informatie bevrijden uit die containertjes, uit die oude sokken waar het doodkapitaal ligt te zijn. We krijgen geen rente op rente op rente op ons dode informatiekapitaal. En dat is gewoon zonde.
Prachtig, prachtig, ja. Nou, ik zou beginnen met even de show notes kijken, want daar staan de tips en de linkjes om eens van start te gaan. Hè, als je,
Raising the bar. Dus ik hoop dat vanaf nu iedereen die na mij komt show notes gaat aanleveren, zodat de luisteraar niet denkt, ik moet dit allemaal op pauze zetten en elke keer terugbladeren van wat zei die nou en daar wil ik op klikken. Nee, je krijgt gewoon van mij een link straks. Dat doe ik al 1,5 jaar. Bij elke podcast zitten show notes, zodat je gewoon lekker kunt wegklikken. Alles wat je hebt gehoord en gezien. En dat je daar een ander ook weer mee kan verrijken. Dus ik wens jullie ontzettend veel ontdekplezier. En Tom, heel veel plezier met het onderzoek in deze serie.
Ja, dankjewel. En toen we aan de thee zaten voorafgaand, hadden we bedacht van misschien moeten we eens na een aantal gesprekken nog eens terugblikken hoe het was.
Ik ben heel benieuwd. Altijd welkom hier. Koffie en thee.
Dankjewel, Martijn.